Ja, aan het begin van deze serie had u misschien niet gedacht dat er zoveel te zeggen zou zijn over het Koninkrijk Gods. En ik kan u verzekeren, er is nog veel meer over te zeggen dan deze 7 avonden. Want het is een onderwerp dat als een rode draad door de hele Bijbel heen loopt. En vanavond willen we dat zien aan de hand van het boek Openbaring. En ik lees enkele schriftgedeelten voor uit dat laatste boek van de Bijbel. Allereerst uit Openbaring 1. En ik doe dat uit de Telos-vertaling. Het zijn zomaar hier en daar, uit verschillende hoofdstukken, enkele versen waar we de gedachte van de koning en het koninkrijk, of het als koning heersen, in het bijzonder terugvinden. Openbaring 1, vers 5. Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Uit hoofdstuk 5, vers 9, daar gaat het over de 24 oudsten. Zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen over de aarde regeren. Je kunt ook vertalen als koning heersen. In het Grieks is dat van hetzelfde grondwoord afgeleid als het woord koninkrijk. Dan uit hoofdstuk 11. Openbaring 11, vers 15. En de zevende engel bazuinde en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden: Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen. En hij zal regeren of als koning heersen tot in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten die voor God zitten op hun tronen vielen op hun gezichten en aanbaden God en zeiden: Wij danken u Heer, God de Almachtige, die is en die was, dat u uw grote kracht hebt aangenomen en uw koningschap hebt aanvaard. Uit hoofdstuk 12, vers 3. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren, het te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Uit hoofdstuk 17. Vers 12. En de 10 horens die u hebt gezien, zijn 10 koningen die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar 1 uur gezag als koningen ontvangen met het beest. Deze hebben enerlei bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam. En het lam zal hen overwinnen, want hij is Heer van de heren en koning van de koningen. En zij die met hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. Uit hoofdstuk 19, waar wij horen over de man op het witte paard, in vers 11. En hij die daarop zit, heet getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen zijn als een vuurvlam en op zijn hoofd zijn vele diademen. En hij heeft een geschreven naam die niemand kent dan hij zelf. En hij is gekleed Hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed en zijn naam wordt genoemd het woord van God. Vers 15, en uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat hij daarmee de naties slaat. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toren van God de Almachtige. En hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een geschreven naam, Koning van de Koningen en Heer van de Heren. En tenslotte nog uit hoofdstuk 20, vers 4. En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden, en niet het merkteken van aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden. En zij werden levend en regeerden met Christus, of heersten met Christus als koningen 1000 jaren. De overige van de doden werden niet levend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en met hem de 1000 jaren regeren, oftewel als koningen heersen. Dit zijn alle plaatsen, of in ieder geval de meeste plaatsen in het boek Openbaring, die handelen over Christus als koning, over de gelovigen als koningen met hem, en over het koninkrijk van God en van zijn Christus, zoals het in hoofdstuk 11 wordt genoemd. Ik heb u uiteraard niet alle plaatsen voorgelezen waar gesproken wordt over de koningen der aarde. Dat is een heel andere zaak. Maar dit zijn de teksten over de koning. Het boek Openbaring is een wonderlijk boek, zo aan het einde van de Bijbel. Sommige mensen zouden het liever verhulling noemen dan onthulling. Want ze hebben het idee dat in plaats dat ons hier de dingen geopenbaard worden, de dingen wel extra moeilijk gemaakt lijken te worden. En het is ook best een moeilijk boek, dat spreekt ook vanzelf. En toch denk ik dat de hoofdlijn van dit boek niet zo moeilijk te vatten is. En ik heb vanavond de uitdaging op mij genomen om te proberen u iets te laten zien van die rode draad. En dat natuurlijk, dat is ons onderwerp in samenhang met het koninkrijk van God. Hier in dit eerste hoofdstuk, we gaan er natuurlijk met 7 mijls laarzen doorheen, maar hier in dit eerste hoofdstuk wordt de Heer Jezus al gepresenteerd, niet alleen als de trouwe getuige, dat was hij in zijn leven op aarde, als de eerstgeborene uit de doden, dat was hij nadat hij was gestorven, hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn, maar ook dat wat in de toekomst zichtbaar zal worden. Namelijk dat hij is de overste van de koningen van de aarde. En in hoofdstuk 17 werd dat zo weergegeven, hij is de Heer van de Heren en de Koning van de Koningen. En in Openbaring 19 net andersom, de Koning der Koningen en de Heer der Heren. Je zou dit boek kunnen omschrijven als de invoering van de Koning der Koningen in Gods schepping. En ik denk dat dat het mooiste wordt geïllustreerd al direct in hoofdstuk 5. Ik ga aan de inleiding in hoofdstuk 1 voorbij. Ik ga voorbij aan de 7 brieven aan de gemeenten in Klein-Azië in Openbaring 2 en 3. En dan komen wij tot het visioen in hoofdstuk 4 en 5. In hoofdstuk 4 zien wij een troon in de hemel. En daar wordt ons God gepresenteerd als de schepper van alle dingen. Zoals het in vers 11 gezegd wordt, u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestonden zij en zijn zij geschapen. Ook trouwens Gods trouw aan die schepping, zoals dat wordt geïllustreerd door de regenboog in vers 3. Die immers het teken van Gods trouw is dat hij de aarde niet meer door water zou verdelgen. En dat betekent dus ook al een heenwijzing naar oordeel dat al eens over de aarde is gekomen. En daarna verwijzen ook die vier levende wezens die wij hier vinden. Dat zijn geen letterlijke levende wezens of dieren, zoals oudere vertalingen zeggen. Het zijn symbolische gestalten die weergeven God in zijn oordeelskracht. Zij zijn de bewakers van Gods heiligheid, symbolische bewakers. Zij zijn de attributen waarmee God optreedt als hij het oordeel uitoefent. Dus ook in hoofdstuk 4 zien wij niet alleen maar dat het gaat om de schepping, maar de zondeval is hier ook verondersteld. Want zonder zondeval zou er geen noodzaak tot oordeel zijn. Maar pas in hoofdstuk 5 komt ten volle aan het licht de geweldige problematiek van deze wereld. Want in hoofdstuk 5 zien wij dat in de handen van God die op de troon zit een boekrol is. En het is belangrijk om te begrijpen wat die boekrol voorstelt. Als die boekrol geopend gaat worden vanaf hoofdstuk 6, zegel voor zegel. Het is zo'n opgerolde, zo'n boekrol met 7 zegels zit die dicht. Die moet je losmaken om dat boek te kunnen ontrollen. En ik denk dat we het verste komen als we in die boekrol een koopbewijs zien of een boedelbeschrijving, maar dat ligt dicht bij elkaar. Want waar het op neerkomt is, degene die recht op de aarde heeft, die heeft ook het recht om die zegels te verbreken. Alleen de eigenaar mag dat. Of diegene die als het eigendom verloren is gegaan, dat eigendom terugclaimt voor de rechtmatige eigenaar. Als God dus zegt, wie wil dat boek openen? Wie is waard zelfs dat boek te openen en zijn zegels te verbreken? Dan gaat het in wezen om deze vraag. Wie is bereid? Sterker nog, wie is waardig om de aarde terug te claimen voor God de Schepper? Een aarde die door de zonde en door de macht van de duivel van God vervreemd is geraakt. En de aarde, dat staat dan voor de hele schepping met de mensen die daarop wonen. Wie heeft het recht, dat is nog weer wat anders dan macht, het recht de aarde te claimen? Tussen haakjes, dat zijn twee belangrijke dingen. Hè? Degene die die boekrol mag openen, die moet de macht daarvoor hebben, zal ik direct nader uiteenzetten, maar ook het recht. Hij moet ertoe gerechtigd zijn. Wie heeft er aanspraak op dat hij dat boek kan openen? Maar ook wie heeft de macht om dat te doen? Waarom macht? Is er macht voor nodig om de aarde terug te claimen voor God en te herstellen naar God toe, wat het thema is van dit hele boek? Aan het einde is er een vernieuwde hemel en aarde waarin God kan wonen bij de mensen. Dus ik mag inderdaad zeggen, het hele boek gaat erover hoe die vernieuwing tot stand kan komen. En het gaat over de vraag wie daartoe in staat is en wie daartoe het recht heeft om die vernieuwing tot stand te brengen. En als ik zeg, daar is macht voor nodig, dan komt dat hierdoor. Die aarde is bezoedeld door de zonde. Dus die macht van de zonde moet gebroken worden om de aarde terug te kunnen geven aan God. Maar nog meer dan dat. De aarde is in de macht van een figuur die genoemd wordt verderop in dit boek de draak. In Openbaring 12 vers 9 wordt zijn identiteit onthuld. De draak, dat is de oude slang. Dan denkt iedereen aan Genesis 3, terecht. De duivel en de Satan. Stel u voor dat u bij de notaris hoort dat u een prachtige grote villa hebt geërfd. Nou, uw eerste reactie is dat u daar heel blij mee bent, dat vindt u wel mooi. Maar er wordt er en passant bij verteld dat er in die villa een groot monster huist. En dat als u die villa in bezit wil nemen, u dan wel eerst eventjes dat monster zult moeten verwijderen. Dan bedenk je wel drie keer of je bereid bent die erfenis te aanvaarden. Als de vraag weer klinkt, wie heeft en de macht en het recht de aarde voor God terug te claimen, dan moet je wel bedenken dat die aarde, zoals verderop in dit boek onthuld wordt, in de greep is van een grote machtige draak. Vandaag is het niet zo ingewikkeld uit te leggen wat een draak is. Denk maar aan een Tyrannosaurus Rex. En de meesten van u hebben wel eens een speelfilm gezien waarin zo'n groot monster voorkwam. Een vleesetend monster dat net zo'n beetje in deze zaal zou passen. En dat twee happen nodig heeft om de groteren en één hap om de kleineren onder ons te verslinden. Zo'n geweldig monster. Als je vooruit leest in dit hele boek, dan zie je dat de vraag die hier in de hemel weer klinkt is: wie durft het tegen die draak op te nemen? Kijk, we hebben in de eerste avonden gezien wat Gods gedachte met dat koninkrijk is. Na de zondeval heeft God het plan opgevat om dat koninkrijk te leggen aan de voeten van de Heer Jezus. Waar het eerste mens bedorven heeft, dat gaat God in de tweede mens, in de laatste Adam, weer goed maken en herstellen. Maar wat klinkt dat eigenlijk allemaal gemakkelijk? Het is zo gezegd. Die tweede Adam gaat dat allemaal in orde brengen. Maar we weten wat daarvoor nodig is geweest. En dit boek laat het ons nog eens duidelijk zien. En als straks de aarde vernieuwd zal zijn, als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn die aan de voeten van God gelegd kunnen worden, helemaal weer schoon, helemaal weer in overeenstemming met God gebracht, waarin alles tot eer van God zal zijn, dan zal nooit de herinnering verbleken aan de zware, moeilijke weg waarlangs dat gebeurd is. Let maar op in hoofdstuk 5. Als die stem klinkt, wie is waardig? Dat wil zeggen, wie heeft de macht en wie heeft het recht het boekrol te openen en daarmee te zeggen: ik claim die aarde waar die boekrol als het ware het eigendomsbewijs van is. Ik claim die aarde voor God. Ook al zijn er nog zoveel monsters die die aarde in hun greep hebben. Dan is het heel treffend om te zien dat er een doodse stilte in de hemel ontstaat. Johannes is daarbij. In het visioen is hij opgenomen in de hemel en hij kijkt toe. En hij ziet daar Michaël, de grote aartsengel. Maar Michaël houdt zich stil. Hij ziet Gabriël, een andere machtige engel. Later wordt er gesproken over de 7 troonengelen in dit boek. En in de Joodse traditie weet daarvan dat zijn de 7 aartsengelen die voor Gods troon staan, de hoogste engelen die er zijn. Maar allemaal zwijgen ze. Hij ziet daar ook onder de mensen een David die ooit een Goliath verslagen heeft. Hij ziet al die helden uit het Oude en voor zover ze gestorven zijn uit het Nieuwe Testament. En allemaal zwijgen ze. En dan staat er dat Johannes in huilen uitbarst. Want hij realiseert zich de geweldige consequenties. Als er niemand is die zich meldt voor deze verschrikkelijke zware klus, dan gaat de aarde en de mensheid die erop woont reddeloos verloren. En dan komt er een van die oudsten naar hem toe en die zegt: je moet niet huilen, Johannes. Want we hebben iemand gevonden die het kan. Het is een leeuw. De leeuw van Juda. Nou, als je dan toch denkt aan zo'n Tyrannosaurus rex, dan denk ik bij zo'n leeuw, maar niet aan zo'n klein leeuwtje uit onze dierentuin, maar aan zo'n uitgestorven holenleeuw, waar we fossiele resten van gevonden hebben. Die is 4 keer zo groot. Als je probeert in te denken, zo'n Tyrannosaurus rex tegen zo'n behendige, heen en weer springende holenleeuw, die veel bewegelijker is dan zo'n draak, dan denk je: nou, zo'n machtige leeuw die zou het misschien nog wel redden tegen die draak. Zodat dat koninkrijk van God uiteindelijk gerealiseerd kan worden. Johannes is helemaal blij. Dat zou een fantastische oplossing zijn. Ja, zo'n leeuw die zou het misschien tegen zo'n draak kunnen opnemen. En dan draait hij zich om en dan volgt een van de meest aangrijpende en spannende momenten in de hele Bijbel, vind ik. Het is jammer dat u het verhaal al kent. Want daardoor is de spanning er een beetje af. Maar als hij zich omdraait, dan ziet hij een lam. Wij kennen dat veel te goed. Dan moet u even luisteren alsof u vanavond het verhaal voor het eerst hoort. Een lam. Het Grieks gebruikt ook nog een verkleinwoord. Woord. Al weten we niet meer goed of dat nog veel kracht had in die tijd. Maar letterlijk staat er dus een lammetje. Er is een mooi Joods sprookje dat zegt: toen het lam geschapen was bij de schepping, toen kwam het zich bij God beklagen, want het had ontdekt dat andere dieren scherpe klauwen hadden. En anderen hadden sterke kaken. En anderen hadden hoeven waarmee ze konden trappen. En het lam had niets van dat alles. En het kwam zich beklagen bij de Heere God: ik heb geen klauwen, ik heb geen scherpe kaken, ik heb geen hoeven. En toen zei de Heere God: zou je dan willen dat ik je dat zou geven? En toen dacht dat lam na en zei heel slim: nee, want dan zou ik eigenlijk geen lam meer zijn. En toen zei de Heere God: weet je wat ik dan zal doen? Dan zal ik jou het geduld geven om te dragen wat alles wat over je komen zal. Juist doordat je geen klauwen en geen scherpe kaken en geen venijnige hoeven hebt. En zo werd het lam het toonbeeld van geduld, van lijdzaamheid. Johannes draait zich om en hij ziet een lam. En hij ziet bovendien dat lam dat sowieso al zich niet kan verweren, al helemaal niet tegen een draak. Hij ziet dat lam bovendien nog op het meest kwetsbare moment van zijn bestaan. Namelijk wanneer dat lam zojuist de hals is doorgesneden en het bloed eruit gutst. Nou hoef je helemaal niet meer op dat lam te rekenen. En dan komt de grootste en diepste waarheid, nou laten we zo zeggen, een van de grootste en diepste waarheden van de hele Bijbel naar voren. En dat is dat God het tegen die machtige draak gaat opnemen op zijn manier. Niet op een menselijke manier waarbij wij berekenen hoeveel kracht kunnen wij in het geweer brengen om het tegen de vijand op te nemen. Wat helemaal niet zo gek is, hoor. De Heer Jezus zegt in Lucas 14 ook. Als je tegen een andere koning ten strijde trekt, dan moet je eerst eens tellen hoeveel manschappen hij heeft en hoeveel je er zelf hebt. Anders kun je beter maar thuis blijven als je er weinig hebt. Dus menselijk is dat helemaal niet zo gek. Maar als God te werk gaat, dan doet hij dat op wonderbaarlijke wijze. Hij overwint de draak. En dit is een van de grote geheimen van de hele wereldgeschiedenis. Hij overwint die machtige draak door een kwetsbaar, weerloos, nietig lam. Een lam dat zelfs bezig is te sterven. Dat is Gods methode. En God vindt dat geheim zelf zo mooi dat hij het al heel vroeg in de Bijbel voor het eerst heeft onthuld. Want ook Egypte was het land van de draak. Dat lees je niet in Exodus, dat lees je pas in Jesaja 51, vers 9. Toen God het opnam tegen Egypte, tegen de farao van Egypte, toen zei hij in Exodus 12, vers 12, ik heb een strijd met de goden van Egypte. En die goden, dat zijn in werkelijkheid de demonische machten die door de Egyptenaren werden aanbeden. En in Jesaja 51 wordt daar gezegd dat Egypte in de greep was van de draak. Rahab heet die draak zelfs. En hoe heeft God het tegen die machtige draak, dus niet die farao was de grootste vijand, maar juist de geestelijke macht achter die farao, een demonische macht in de hemelse gewesten, een engelvorst. Zoals je in Daniel 10 ziet, dat ook achter het Perzische Rijk en achter het Griekse Rijk zo'n machtige, duistere engelvorst staat. Gods eigenlijke tegenstander, dat was die draak. En hoe neemt God het op tegen die draak? Hij maakt dat duidelijk aan Israël door te zeggen dat elk gezin een lam moest nemen en dat lam moest slachten en moest schuilen achter het bloed van het lam. En lieve mensen, door het kracht van het bloed van dat lam bleven zij gevrijwaard voor het oordeel. Door dat bloed van het lam gingen ze uit Egypte, trokken ze door de Schelfzee, trokken ze door de woestijn en trokken ze uiteindelijk het beloofde land binnen. Het was alles gebaseerd op het bloed van het paaslam. Dat is de eerste keer dat God iets loslaat over het grote geheim van de wereldgeschiedenis. Als Israël later weer in ballingschap is, dit keer in Babel, dan vinden we in de tweede helft van het boek Jesaja, waar ik net al uit citeerde, dat God hun heerlijke belofte geeft hoe zij uit Babel zouden terugkeren naar het beloofde land. En hij vergelijkt dat met de uittocht uit Egypte zoveel eeuwen eerder. En het bijzondere is, dat vindt u niet in Jesaja, maar in Jeremia 51, dat toen Israël in ballingschap ging, dat vergelijkt de Heere God met een draak die zijn prooi inslikt. Hij zegt, Nebukadnezar heeft jullie ingeslikt. Maar eigenlijk, die goddelijke machten, dat zijn demonische machten achter Nebukadnezar. En God zegt, op mijn tijd, dan zal ik ervoor zorgen dat die goden van Babel jullie weer uitspuwen. Daarom heeft Israël in het boek Jona ook altijd een beeld gezien van hun eigen geschiedenis. Ze lezen dat met grote verzoendag. De draak, want het is niet zomaar een vis, de Heer Jezus zegt zelf in Matthäus Evangelie, het was een zeemonster. Dat zeemonster heeft ons opgeslokt. Maar er kwam een moment dat door Gods genade het zeemonster ons ook weer heeft uitgespuwd. Dat is wat er gebeurde in de Babylonische ballingschap. De draak had Israël ingeslikt en zou het weer uitspuwen. Dat is ook gebeurd na 70 jaar. Maar op wat voor basis? Op de basis van de trouw van Israël zelf geen sprake van. Op basis van Gods genade. Maar Gods genade moet altijd een fundament hebben. God kan niet zomaar, met eerbied gezegd, genade uit zijn mouw schudden. En dat fundament heeft hij gevonden in het werk van de Heer Jezus. En midden in dat tweede deel van het boek Jesaja, in Jesaja 53, daar wordt dat geheim ons onthuld. Daar horen wij over die man die als een lam ter slachtbank werd geleid. En daar laat God zien dat hij ook die draak daar in Babel, die duistere engelmacht in diepste een heenwijzing naar de Satan zelf, dat hij die draak ten diepste overwint door die man die als een lam ter slachtbank werd geleid. En dat is de boodschap van het boek Openbaring. Die uittocht uit Egypte en die uittocht uit Babel zijn maar voorafschaduwingen van een strijd die door de hele geschiedenis heen gaat. Je zou de hele wereldgeschiedenis kunnen samenvatten als de strijd tussen de draak en het lam. Je zou dus ook de geschiedenis van het Koninkrijk Gods kunnen samenvatten als de strijd tussen de draak die probeert het tot zijn koninkrijk te maken en dat zo te houden, en aan de andere kant het lam dat uiteindelijk dat koninkrijk terugverovert voor de Heere God. Neem dat heel reëel, dat de Satan koninklijke macht heeft. De Heer Jezus in Johannes 12 en Johannes 14 en Johannes 16 noemt hem de overste van de wereld. Dat gaat ver. De feitelijke machthebber van deze wereld. God natuurlijk achter de schermen. Maar voor zover het gaat, is de duivel de machthebber in deze wereld. Als hij zich uitlevert aan de vijand in de hof van Gethsemane, dan zegt hij: dit is uw uur en de macht van de duisternis. Al bij de verzoeking in de woestijn had de duivel gezegd: ik kan u alle koninkrijken van de aarde geven, want ze zijn mij gegeven. Hij is de feitelijke machthebber. Hij is de God van deze wereld, zegt 2 Korinther 4 vers 4. De strijd rond het koninkrijk Gods is een strijd tussen hem die momenteel dat koninkrijk helemaal in zijn bezit lijkt te hebben. Die machtige erfenis waar we het straks over hadden, waar dat boekrol, de boedelbeschrijving van is, of het eigendomsbewijs, wordt bewoond door de draak. En die draak doet waar hij zelf zin in heeft. En het koninkrijk Gods betekent dat uiteindelijk het lam zegeviert en die draak vernietigt. Een lam doet dat. Een weerloos lam. Er staat zo mooi in 2 Korinthe 13 vers 4 dat de Heer Jezus in zwakheid gekruisigd is. In zwakheid. Als dat weerloze lam. Dat zich als een lam ter slachtbank heeft laten leiden. En zo als het weerloze lam wordt omgebracht. In hoofdstuk 12 hebben we gezien hoe dat in zijn werk is gegaan toen de Heer Jezus in deze wereld kwam. Hij werd geboren in een uithoek van het Romeinse Rijk. De Romeinse keizer was de baas in die wereld. De Romeinse keizer, dan moet u bedenken dat het Romeinse Rijk in Openbaring wordt vergeleken met een beest. En het hoofd van het Romeinse Rijk, de keizer, is een beest. Het beest betekent of het Rijk of het hoofd van het Rijk. En keizer Augustus was het hoofd van dat Rijk in die tijd, maar hij was maar niet een gewoon mens. Achter hem stond een machtige engelvorst, de draak, de oude slang, de duivel, de Satan. En ergens in een uithoek van het Rijk woonde een zwangere vrouw. En zij lijkt het willoos werktuig. Je ziet die strijd in de geestelijke, in de hemelse rest, is onzichtbaar. Aan de ene kant de draak die de keizer Augustus aanzet. Aan de andere kant God die dat allemaal gebruikt om de Heer Jezus precies daar te laten geboren worden wat de Bijbel gezegd had in Bethlehem. En zodra de Heer Jezus geboren is, stort de draak zich op dat onschuldige Bethlehem en laat daar alle jongetjes van onder de 2 jaar doden. Daar zie je de afschuwelijke geweld, het niets ontziende geweld van de draak. Maar het kind is gelukkig gevlucht, want God is machtiger dan de draak. Hier in Openbaring 12 vind je het kerstverhaal op de meest wonderbaarlijke wijze. Er wordt daar een teken gezien, een vrouw. Een machtige vrouw, bekleed met de zon en de maan. Onder haar voeten, op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën, in haar pijn om te baren. Als je ook dat probeert letterlijk voor te stellen, er is geen mens in de omgeving. Dit is een vrouw op het meest kwetsbare moment in haar bestaan. Namelijk wanneer de barensweeën haar overvallen. Er is niemand bij deze vrouw om haar te helpen. Ze staat daar alleen voor. De enige die er getuige van is, is een machtige Tyrannosaurus Rex. Een draak. Die zich over haar heen buigt. Wachtend tot het kind tevoorschijn zal komen om zodra het geboren is het met één hap te verslinden. Je moet je dat proberen heel plastisch voor te stellen. Dat willen die beelden ook. Zo heeft Johannes het voor ogen gezien, dat visioen. Het is een vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. Dat wordt in dat boek allemaal uitgelegd, maar dat hoeft ons nu niet zo direct in details bezig te houden. De vrouw is niet Maria en het is ook niet de kerk, het is Israël. Het aloude Israël, waaruit de Messias geboren zou worden. Dat blijkt ook uit het vervolg. En dat blijkt ook uit het vervolg wie de draak is. Ik heb het al geciteerd in vers 9, de oude slang, de duivel, de Satan. En ik heb u al geïllustreerd, toen de Heer Jezus geboren werd, hoe die macht van de Satan onmiddellijk tekeer ging. Om dat kind te doden, door middel van Herodes in dit geval, die niets anders dan een stroomman was van die Romeinse keizer. De Heer Jezus lijkt in rust zijn weg te kunnen gaan, totdat aan het einde van zijn aardse loopbaan hij tegenover Pilatus staat, de vertegenwoordiger van dat Romeinse Rijk. Is er een trotser rijk geweest in de wereldgeschiedenis? Daar staat Pilatus en hij zegt, weet gij niet dat ik de macht heb u te doden en de macht u te laten leven. U bent volkomen in mijn hand, zegt hij. Zegt hij tegen hem die de naam draagt, de koning der koningen en de heer der heren. Pilatus spreekt namens de Romeinse keizer, maar dat betekent hij spreekt namens de draak. Zijn vrouw heeft dat beseft. Die vrouw is een zeer boeiende figuur, Procula, we kennen haar uit de geschiedenis. En die vrouw heeft gedroomd. En zij zegt, ze laat een boodschap naar haar man sturen. Heb niks te maken met deze rechtvaardige. Denk dan, het is een rechtvaardige, een tzaddik, zouden de Joden zeggen. Een vrome. Dat betekent, het is een instrument van God. Als je aan hem komt, dan kom je aan de Allerhoogste God. En zelfs de Romein met al zijn afgoden heeft werk, weet van de Allerhoogste God. Heb niets met hem te doen, want ik heb vannacht veel om hem geleden in de droom. Dat betekent niet per se dat ze zo gedreven wordt door medelijden met deze man. De vrouw van zo'n Romeinse stadhouder had niet zoveel deernis met kruiselingen en anderen der dood veroordeelden. Maar in de droom ziet mensen vaak in de geestelijke wereld. En zij heeft in de geestelijke wereld gezien wat de consequenties zouden zijn als Pilatus deze man ter dood zou laten brengen. Wat dat zou betekenen voor het Romeinse Rijk. Het boek Openbaring laat ons zien hoe het beest, dat is dat Romeinse Rijk, tenslotte door dat lam vernietigd wordt. Die vrouw heeft er iets van gevoeld hoe deze man, de koning der Joden, als hij zou omkomen, hoe dat enorme consequenties zou hebben voor het Romeinse Rijk. En daarmee voor de hele beschaafde wereld. En daarmee voor de hele onbeschaafde wereld ook. Voor de ganse schepping. Handen af van hem. Dit is bloedlink. Wat er gebeurt bij het kruis is een confrontatie tussen de draak en het lam. Zoals het dat was bij de verzoeking in de woestijn. Een confrontatie van de draak. En het lam. Zou de duivel het mooi gevonden hebben als de Heer Jezus inderdaad voor hem was neergeknield? Misschien betekent het wel wat de duivel zei. Ik kan jou tot keizer van Rome maken. Weet je dat? Ik kan je de allerhoogste positie geven die er op aarde is. Want die keizer in Rome is niets anders dan een werktuig in mijn hand. Ik kan je tot keizer van Rome maken. En dan zal de hele wereld zich voor jou buigen. Wil je dat niet? Je hoeft alleen maar voor mij neer te buigen. En in mij de Allerhoogste te erkennen. En de Heer Jezus weigert dat, want hij weet. Hij is de koning der koningen en de Heere der Heeren. Voor wie zelfs eenmaal de Satan als een slang in het stof zal moeten kronkelen. En zo staat die nieuwe confrontatie voor Pilatus. De Heer Jezus antwoordde hem: u zou geen macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Wat is dat mooi. Achter die hele confrontatie tussen de koning der Joden en de keizer van Rome, wiens vertegenwoordiger Pilatus was, staat de God der Goden, de God van Israël. Pilatus kan niets tegen deze koning der Joden ondernemen, wat niet door de God der Goden is toegestaan. En als God het toestaat, dan is dat om juist zijn doel te bereiken. En dat is de ondergang van de draak. Je ziet het hier in Openbaring 12. Deze draak is zeer machtig. Maar als het kind geboren is, het is een zoon, een mannelijk kind, dan wordt onmiddellijk verteld wat Gods bedoeling met dit kind is. Hij is de koning. Hij zal alle naties hoeden met een ijzeren staf. En wij weten dat tussen deze paar regeltjes in de omwandeling van de Heer Jezus op aarde en zijn kruisiging, zijn lijden en sterven, zijn begrafenis en zijn opstanding ligt. Maar er staat hier, het kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Dat gebeurde bij de hemelvaart toen de Heer Jezus van deze aarde werd weggenomen en zijn plaats ingenomen heeft aan Gods rechterhand. Toen kon hij zeggen, toen hij van de aarde heen ging, en hij zei het niet triomfantelijk, zodat de hele wereld het kon horen, en zei tegen een handjevol metgezellen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Juist doordat hij als het weerloze lam gestorven is, heeft hij de macht verworven, de bevoegdheid betekent dat, over de ganse hemel en aarde. En sindsdien, we hebben dat eerder gezien, worden er zijn dienstknechten op uitgestuurd om onderdanen te werven voor koning Jezus. En ik kan het nu nog scherper zeggen. Elk mens op aarde wordt nu door het evangelie niet alleen maar bekendgemaakt met het heil voor zondaren, de weg van de vergeving en de rechtvaardigmaking, dat is een belangrijk onderdeel. Maar het is niet het hele evangelie. Tot het hele evangelie is ook dat elk mens gedwongen wordt tot een keuze tussen de draak en het lam. Als je aan de kant van de draak staat, dan lijkt het alsof je staat aan de kant van de overwinnaar. Want wie is er machtiger dan de draak? Wie is als de draak zo sterk? Wie kan het tegen hem opnemen? Maar er zijn mensen die kiezen voor het weerloze lam. En het boek Openbaring is vol van mensen die al even weerloos zich ook laten afslachten. In hoofdstuk 14 wordt gesproken over die 144.000 die het lam volgen waar het ook heen gaat. In vers 4 in het midden. In vers 12 wordt gesproken over, in vers 11, over de martelaren. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Ze hebben hem overwonnen, dat is de aanklager van de broeders, dat is de draak. Ze hebben de draak overwonnen. Oh, dit is zo mooi. Zoals het lam op Golgotha de draak in principe al overwonnen heeft. In principe, want hij lijkt nog even machtig sindsdien. Zo zijn er sindsdien duizenden en duizenden martelaren geweest. Die hun leven gegeven hebben. Die uitgeroeid zijn. Omgebracht, onthoofd. Of wat het ook al voor verschrikkelijks mag zijn. En het boek Openbaring zegt doodnuchter: die mensen hebben de draak overwonnen. Elke keer als een martelaar sterft, dan heeft de draak niet gewonnen, maar dan hebben deze mensen, dan heeft het lam gewonnen. Want elk van die mensen zal eenmaal verrijzen zoals het lam verrezen is. Dat vind je in Openbaring 15, waar al die martelaren opgestaan zijn en als overwinnaars met Jezus staan op de glazen zee. Overwinnaars van de draak. Wij kunnen de draak niet overwinnen in die zin dat hij uitgeschakeld wordt. Maar wij kunnen wel vele deeloverwinningen, triomfen tegenover de draak behalen. In Romeinen 16 lezen we: God zal spoedig de Satan onder jullie voeten verpletteren. God verplettert hem, maar hij gebruikt onze voeten daarvoor. Wij mogen stampen. Het is God die het doet, want hij is zoveel machtiger dan wij. Wat kunnen wij tegen de draak beginnen? Maar die machtige God neemt ons kleine mensjes, gebruikt onze voetjes om de draak te verpletteren. En elke keer als wij een geestelijke overwinning tegenover de duivel behalen, dan is de draak daardoor een beetje verder verpletterd. Maar de eindoverwinning is het nog niet. We hebben gelezen in hoofdstuk 11 hoe dat koninkrijk wordt aangekondigd, maar dat is nog anticiperend. Het komt pas ten volle in hoofdstuk 19. Maar het wordt hier wel aangekondigd in vers 15, het koninkrijk van de wereld. Dat is dus het koninkrijk dat de hele geschapen wereld omvat. En het is het koninkrijk van onze Heer, dat slaat hier op God, en van zijn Christus. Dus je moet eigenlijk vertalen, het koninkrijk van Jahwe, de Heere, met hoofdletters in het Oude Testament, en van zijn Messias. Het is gekomen en hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid. Maar dat is anticiperen, dat is de taal van het geloof. Elke christen is iemand die die taal van het geloof spreekt. Die zegt, de draak lijkt veel machtiger dan het lam. Het lijkt zelfs de grootste dwaasheid om te zeggen dat het lam iets tegen de draak zou kunnen ondernemen. Maar wij christenen geloven dat het lam zal overwinnen. Het is heerlijk, hè, om zulke dwaasheid te mogen geloven. Ik ben er trots op dat ik mag behoren tot de mensen die zulke dwaasheid geloven. Die behoort tot de grootste wijsheid die ooit in de hele geschiedenis is geopenbaard. Dat niet de draak gaat winnen, maar het lam. En er zijn duizenden mensen die dat geloven. Ik heb me laten vertellen dat in de 20e eeuw elk jaar 160.000 mensen gemiddeld hun leven gegeven hebben voor de Heer Jezus Christus. Elk jaar 160.000 mensen. Er is nog heel veel christenvervolging op deze aarde. En al die mensen kenden het geheim. Die vonden het niet, ja, ze vonden het misschien wel erg, maar niet zo erg om zich te laten afslachten. Omdat ze wisten, we staan aan de kant van de overwinnaar. We staan aan de kant van het lam. En het lam gaat zegevieren. En in geloof zeggen ze, wij zien dat al helemaal zitten, dat koninkrijk. En we hebben eerder gezien, dat koninkrijk manifesteert zich ook nu al overal waar mensen de zijde van de Heer Jezus kiezen. En voor hem willen leven, voor hem door het vuur willen gaan. En daarbij zelfs als martelaren voor hem zouden willen sterven. Ze zijn zijn getuigen. Maar het woord getuige in het Grieks, daar is het woord martelaar van afgeleid. Dus het verbasterd tot martelaar. Een getuige in die tijden zeker, maar in sommige landen is dat nog steeds zo. In Noord-Korea is dat nog steeds zo. Als je getuige van Jezus bent, is getuige identiek met martelaar. Want je wordt opgepakt en in kampen gestopt waar je niet langer dan een half jaar zult leven. Al die mensen geloven in het geheim dat het lam uiteindelijk zal zegevieren. En dan kom je tenslotte op dat punt dat we gevonden hebben in hoofdstuk 17. In hoofdstuk 17 vinden we het beest. We vinden daar ook de grote hoer. Daar hebben we het nou verder niet over. Kunnen niet alles bespreken. Maar wel dat beest. Het beest, heb ik u gezegd, is het Romeinse Rijk. En het hoofd ervan. Maar achter dat Romeinse Rijk, een concreet machtig rijk in deze wereld, dat grote eindtijdelijke rijk dat zich zal verzetten tegen alles wat God of gebod heet. Achter dat rijk met een zichtbaar menselijk hoofd, achter dat rijk is de draak. De draak is de onzichtbare, duistere engelvorst van dat rijk. En op een bepaald moment komt het zover, dat lees je al in hoofdstuk 16, vers 16, vers 13 te beginnen eigenlijk, dat uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen. Dat zijn demonische geesten en die verzamelen de koningen der aarde tegen het lam. Ze worden bijeengebracht, zegt vers 16, op een plaats genaamd Harmageddon. Daar worden al die machten tegen elkaar bij elkaar gebracht. Moet je je voorstellen, de draak kan het niet eens alleen af. Hij brengt er allemaal, hij wil ze ook meeslepen in zijn ondergang, want de duivel weet wat hem overkomen zal. Hij weet dat hij weinig tijd heeft, staat er eerder in dit boek. Hij weet precies de geschiedenis. Hij heeft minder problemen met de eschatologie, met de leer der laatste dingen, dan veel christenen hebben die met elkaar ruzie maken over wel of geen duizendjarig rijk. wel of geen opname van de gemeente. De duivel weet het allemaal precies. Die weet dat hij weinig tijd heeft als hij op de aarde geworpen wordt. Maar hij brengt al die machten bij elkaar. Alle geestelijke macht in de hemelse gewest. Al zijn engelen. 1/3 van de engelenmassa's heeft hem gevolgd. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 12. En dan al die machten op aarde. En dat allemaal tegen 1 lammetje. Dit is eigenlijk zo absurd. En hier wordt de Heer Jezus ook zo aangeduid in vers 14 van hoofdstuk 17. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam. Het lam is voor ons zo'n bekende naam voor de Heer Jezus geworden, zo'n eretitel, dat daardoor de oorspronkelijke betekenis niet goed meer doorklinkt. Maar je moet steeds dat beeld voor ogen houden van hoofdstuk 5. Dat kleine, nietige lam, de hals doorgesneden, zo kwetsbaar als wat, op het moment van sterven. En nu zien we dat alle machten van de duisternis in de hemelse gewesten en alle machten van deze aarde in het geweer worden gebracht tegen dat ene lam. Dit is het meest kritieke moment, zou je kunnen denken, in de geschiedenis van het Koninkrijk Gods. Maar nu komt het er echt op aan. Door alle eeuwen heen zijn er zoveel schermutselingen geweest, maar dit is het meest kritieke moment. Alles wat de duivel heeft ondernomen om het christendom uit te roeien, is niet gelukt. Het is niet gelukt. Toen in 1950 alle zendelingen uit China waren verdreven, was er misschien nog 1 miljoen christenen over op de honderden miljoenen Chinezen die er toen waren. En onder het communisme en ondanks dat communisme zijn het er misschien nu 90 of 100 miljoen. Dat is in een halve eeuw het 100-voudige. De draak krijgt de christenen er maar niet onder. Niet omdat die christenen zo goed zijn, maar omdat zij het lam aan hun zijde hebben. En nu is er het meest kritieke moment. Denk om, dit is het moment van de wederkomst. Het lam daalt neer uit de hemel. En als hij wederkomt, is dat niet zo'n moment van een willekeurige marktdag. De wereld draait zo soepeltjes door en iedereen doet boodschappen. Nee, nee, dit is het moment dat alle machten in de hemel, de duistere machten in de hemel en de duistere machten op aarde samengebracht zijn om hem als het ware te verwelkomen en het trakteren op de zwaarste strijdmiddelen die ze kennen. Als je het resultaat ziet, dan zie je dat er niet eens van een oorlog sprake is. Wat is dit voor een oorlog? Er staat eenvoudig en het lam zal hen overwinnen. Je kunt hiernaast lezen wat we lezen in 2 Thessalonicenzen 2 over de antichrist. Dat is die valse profeet die hier genoemd wordt. En er staat, hij zal die antichrist doden door de adem van zijn mond. Daar komen al die verschrikkelijke machten op hen af. En hij zal blazen. En ze worden verteerd. Jezus heeft menig voorproefje ervan gegeven. Ik heb straks geciteerd wat hij zei in Gethsemane. Dit is uw uur en de macht der duisternis. Daar komt een legerafdeling. Als dat de Romeinse legerafdeling is geweest. Nou, zo'n legerafdeling, dat waren honderden mensen. Er komen honderden mensen om 1 gevangen te nemen. Het doet een beetje denken aan wat we hier vinden. Hè? Honderden mensen om 1 ongewapende, vredelievende rabbijn gevangen te nemen. Wat moeten ze bang voor hem geweest zijn? Honderden mensen. En het enige wat hij doet is zijn goddelijke naam noemen. Ik ben. Zo staat het in het Grieks. Gewoon ik ben. Dat is de naam in het Oude Testament die hij heeft. Yahweh, ik ben. Hij noemt zijn naam. En al die honderden mensen vallen achterover op de grond. En daarna steekt hij zijn handen uit om zich te laten binden. Hij laat zien dat hij met 1 zucht, met 1 woord. In het Grieks is het ook maar 1 woord. In het Hebreeuws zou het ook 1 woord zijn. Waar wij er 2 voor nodig hebben. Ik ben. 1 woord. Met 1 woord vallen ze ter aarde. En vervolgens levert hij zich uit. Maar hier in Openbaring 17 vers 14 is het niet meer de tijd om zich uit te leveren. Dit is de eindslag. En hij blaast op hen. Hij verteert hen met de adem van zijn mond. Hij doet eigenlijk wat je bijvoorbeeld in Job 40 leest van ook van de draken die daar beschreven worden. Vuurspuwende draken. Dat idee kennen wij uit allerlei legenden Maar je vindt dat ook in de Bijbel. Die Leviathan die daar genoemd wordt, is ook zo'n draak die vuur spuwt. Hier komt de draak met al die machten op het lam af. En het is het lam dat op zijn beurt hem vernietigt door de adem van zijn mond. Hij blaast het oordeel over hen uit. Dit lijkt het meest kritieke moment in de geschiedenis van het Koninkrijk Gods. Maar het is in een zucht gebeurd, letterlijk. Eén zucht over hen en ze zijn vernietigd. En dan vind je daar in hoofdstuk 20 nogmaals die wederkomst beschreven. Het boek is niet strikt chronologisch. In hoofdstuk 20 vind je het nog eens beschreven. In symbolische taal. Er is een wit paard en hij die daarop zit. Hij heeft een naam, getrouw en waarachtig. Hij voert oorlog in gerechtigheid. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. Op zijn hoofd zijn vele diademen. Door vroegere hoofdstukken weten wij onmiddellijk, dit is het lam. Hij heeft een geschreven naam, hij heeft een in bloed gedoopt kleed. Zijn naam is het woord van God. Dat is de naam die hij draagt in Johannes Evangelie, hoofdstuk 1. In den beginne was het woord. En uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de natie slaat. Allemaal geheimtaal ontleend aan de boeken van het Oude Testament, de psalmen. Om onmiddellijk duidelijk te maken voor degene die zijn Bijbeltje een beetje kent. Dit is de Messias. Dit is het lam. Dit is de Heer Jezus Christus. En hij heeft op zijn kleed en op zijn heupen geschreven naam. Daar worden al die koningen van de aarde verzameld. Wat zijn er niet de machthebbers in deze wereld? Ongelooflijk. Wat is macht iets aanlokkelijks voor de verdorven mens? Ongebreidelde machtuitoefening. Of je nou president van Amerika of van Rusland bent, of van China. Macht. En al die koningen van de aarde zien daar uit de hemel één neertalen. Die op zijn heup als een banier, als een sjerp. Met grote letters geschreven, als het ware om hen alle bespottelijk te maken. Koning der koningen. De koning die de koning is van alle koningen, zoals het al in hoofdstuk 1 lazen, de overste van de koningen der aarde. Zo verschijnt hij, en ook hier zien wij hoe zomaar onmiddellijk zijn tegenstander, er is geen echte strijd, zijn tegenstanders in de kladden gegrepen worden. En geworpen worden in de poel van vuur. En in hoofdstuk 20 horen we dan over zijn duizendjarige regering. En over de gelovigen die met hem zullen regeren. Als koningen heersen. Hij zal niet alleen als koning heersen. Hij is wel de koning der koningen. Maar ook de gelovigen zullen met hem leven en heersen de duizend jaren. Dan heeft het koninkrijk van God eindelijk zijn vervulling gevonden. Dan is de duivel opgesloten in de afgrond. En na de duizend jaren zal hij gegrepen worden en in de poel des vuurs worden geworpen. Dan zal het eindelijk vrede en gerechtigheid zijn. Dan zal eindelijk verwerkelijkd worden datgene waartoe Adam en Eva al geroepen waren in het paradijs. Maar eigenlijk veel meer dan dat. Want als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen uiteindelijk, dan is dat niet eenvoudig het herstel van de paradijselijke toestand. Het is geen cirkel die gesloten wordt zodat we weer uitkomen bij het begin. Maar het is een spiraal. Het zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, maar zoveel hoger dan wat Adam ooit verloren heeft. Een nieuwe wereld waarin de zonde niet opnieuw mogelijk zal zijn. Waarin het lam niet opnieuw zal hoeven te sterven. Een wereld die door diepe, diepe dalen gegaan is. Om tenslotte te komen op de hoogte van dat koninkrijk Gods. Als het zich straks zal manifesteren in vrede, macht en gerechtigheid. Wat een vreugde. Wat een eeuwige vreugde. Wat een eeuwige rampzaligheid voor elk mens die niet hier op aarde in zijn leven de zijde gekozen heeft van het lam. En ik geef u alle die uitdaging mee. Aan welke kant staat u? Aan die van de draak of die van het lam? En als u al te vlot zou zeggen, omdat u een goede kerkganger bent, dat u staat aan de kant van het lam, vraag u dan af, zoals we het in hoofdstuk 14 gelezen hebben, bent u er werkelijk zo een die het lam volgt waar het ook heen gaat? Bent u er werkelijk zo een, zoals hier staat, die maagdelijk is, in die zin dat u zich niet afgegeven hebt met alles wat in strijd is met het Lam. Is het dan waar voor ons dat in onze mond geen leugen gevonden is, dat we onberispelijk zijn, dat we de karaktertrekken van het Lam zelf vertonen? Of proberen wij een tussenpositie in te nemen? Onze bewegende wereld van de draak, als mensen die wel bij het Lam horen, maar die er uiterlijk maar al te veel als mensen van deze wereld uitzien. Mensen die wat willen profiteren van die wereld van de draak, maar ook profiteren van de wereld van het Lam. Hoe meer we het einde naderen, zegt de laatste bladzijde van de Bijbel, zullen die vuil zijn nog vuiler worden, die schoon zijn nog schoner worden. Die rechtvaardig zijn nog rechtvaardiger worden. Zal er steeds minder plaats zijn voor het grijs en zal het alleen nog maar zwart en wit zijn. Er zijn er alleen nog maar radicale volgelingen van het Lam en geen geschipper meer. En anderzijds alleen nog maar radicale volgelingen van de draak. Geen ruimte meer voor grijs. Alleen nog maar ruimte voor radicale navolging. In mijn betere ogenblikken, maar die zijn er ook niet altijd, zou ik zo iemand willen zijn als in Openbaring 14. Die het lied kunnen leren van het Lam. Het lied van de verlossing kunnen zingen, maar dat niet alleen. Die het Lam volgen waar het ook gaat. Zelfs al zou dat verdrukking en vervolging betekenen. Zelfs al betekent dat de marteldood. Degene die zoals in hoofdstuk 12 lazen het Lam overwinnen. Nee, die de draak overwinnen door het bloed van het Lam. Doordat ze zelf hun leven erbij inschieten. Om straks, zoals we in hoofdstuk 20 kort gelezen hebben, op te staan uit de doden. Om dan met Christus te heersen de 1000 jaren. Waar staat u? Als het gaat om de toekomst van dat koninkrijk. Bent u er zo een die nu al zo radicaal bij het Lam hoort. Dat u straks zult behoren tot de elite troepen. Die de hoogste plaatsen met hem zullen ontvangen in zijn rijk. De een over 5 steden gesteld en de ander over 10 steden. Zoals we het in de gelijkenis van de ponden lezen. Dat is de grote uitdaging voor u en voor mij. Aan het einde van deze 7 avonden kunnen wij niet bij blijven staan dat het interessant was en dat we er veel van geleerd hebben. Maar wordt van ons gevraagd. Een radicale keuze. Waar sta ik? Waar staat u? Mochten we gevonden worden aan de zijde van het Lam. En mochten we hem achterna gaan. Waar hij ook gaat. Ik wil volgen zonder vragen waar mijn meester gaat of staat. God zegen u allen.